visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
De opkomst van AI biedt zowel kansen als uitdagingen voor cybersecurity. Maar er zijn maar weinig experts die zowel AI als cybersecurity echt doorgronden. In deze aflevering duiken we juist in dat snijvlak. Wat zijn de belangrijkste dreigingen die AI met zich meebrengt op het gebied van cyber? Waar kan het juist een oplossing bieden? Want ja, er zijn altijd twee kanten aan de medaille. En hoe kunnen beleidsmakers zich voorbereiden op de toekomst? Ik heb twee experts in de studio. Barry Vetjens is marktdirecteur Unit ICT Strategie en Policy bij TNO. En Bart Gijssen is consultant Cybersecurity Technology bij TNO. Fijn dat je luistert.
Join the innovators. Let's go.
Bart en Barry, fijn dat jullie er zijn. Je kunt eigenlijk bijna niks lezen, horen, kijken zonder dat het niet over AI gaat. Laten we eerst even kijken waar we het nou eigenlijk over hebben. Het raakvlak tussen cybersecurity en AI, Barry. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat is een goede vraag. En dan ga ik even terugverwijzen naar een rapport wat we zo'n 2 jaar geleden hebben uitgebracht. En dat was een rapport waarin wij een beeld geschetst hebben waar het in de cybersecurity-industrie wat ons betreft naartoe gaat. Mm-hmm. En een van de dingen die we daar best wel zwaar aangezet hebben is dat wij denken dat autonome systemen in de cybersecurity een grote vlucht gaan nemen.
En wat moet ik me dan bij een autonoom systeem voorstellen? Iets wat aanvalt of verdedigt zonder dat er een mens aan bij je aan te pas komt?
Ik denk het makkelijkst uitgelegd. Een zelfdenkend systeem. Wat zelf handelt. En sneller is dan de mens. En delen van de taken die de mens nu uitvoert kan vervangen. Mm-hmm. En wij denken dat dat nodig is. Omdat de cybersecurity wereld die heeft een aantal hele grote uitdagingen. Eén daarvan is dat het aantal aanvallen, het aantal dreigingen enorm toeneemt. We verbinden allerlei apparaten met elkaar. Daardoor ontstaan er veel meer dreigingen. Maar we zien ook gewoon meer activiteit. Dreigingsactiviteit. En tegelijkertijd, de mensen die het moeten bestrijden zijn enorm schaars.
Ja, en hebben heel veel keuzes.
Ja, waar ze en die hebben werken. Heel veel keuzes inderdaad. Dus we zien dat aan de ene kant het aantal aanvallen toeneemt. En het aantal mensen dat het kan oplossen afneemt. Ja, en als je dan gaat nadenken van hoe kun je dan in de race blijven? Ja, dan zul je toch machines of automatisering of misschien wel autonome systemen moeten inzetten. Ja. Nou, vandaar dat AI echt een hele belangrijke factor is volgens ons in de cybersecurity.
Ja, en nou is het interessante van AI is natuurlijk dat je er hele leuke, positieve, mooie dingen mee kan doen. Nou, dat zal in de cybersecurity niet anders zijn. Maar er is ook altijd een andere kant van de medaille. Ja, als je AI kan gebruiken om jezelf te verdedigen, dan kan je waarschijnlijk AI ook gebruiken om de aanvallen juist weer op te voeren.
Absoluut, absoluut. Ja, en dat merken we nu al. Hè. Dus als je kijkt naar met hoeveel gemak je een phishing mail kunt sturen met AI. Iedereen die ChatGPT of Copilot gebruikt, merkt dat het heel gemakkelijk is om een redelijk goede mail te laten maken. Dat kun je met schrift doen. Ja, maar we zien ondertussen dat je dat ook al met gesproken tekst kunt doen. Dat je heel makkelijk iemand een stem kunt nabootsen en een nep voicemail kunt. En zo mensen kunt overhalen. Dus je ziet dat AI inderdaad ook aan de kant van de aanvallers een belangrijke tooling is waar je tegen moet verweren.
Ja, in mijn hoofd, dat is wel grappig dat je dat zegt. In mijn hoofd denk ik bij cybersecurity heel gelijk aan hackers die hele ingewikkelde dingen aan het doen zijn. Maar ja. Ik heb ook ooit eens een keer mij laten vertellen dat de zwakste schakel meestal de mens is. En dat daar dus wel een uitdaging ligt. En daar kan AI natuurlijk ook heel veel dingen betekenen, Bart. Want stem nabootsen, maar zelfs een soort deepfakes die je al lang ziet komen. Dat je denkt, ja, als ik zo'n filmpje opgestuurd zou krijgen, ja, snap ik dan dat het niet mijn zoon, dochter of mijn vrouw is. Maar dat ik gewoon naar een totaal ander filmpje zit te kijken.
Ja, dat is correct. De manieren zeg maar, om mensen om de tuin te leiden worden groter. En denk dan niet alleen maar aan een heel echt stemgeluid die lijkt op die van een van je ouders of kinderen. Maar ook aan orchestratie daarvan. Dus het fenomeen dat je bij wijze van spreken gebeld wordt door een AI-systeem. Dat je vervolgens zelf denkt van hey, ik ga toch nog heel eventjes controleren. Door een sms'je na te sturen naar dit telefoonnummer. Blijkt dat telefoonnummer gehackt te zijn. En krijg je gewoon een respons vanuit hetzelfde AI-systeem. En dan begint die AI jou deels te omringen. En af te snijden van de werkelijke wereld. En ja, dat is op dit moment nog niet aan de orde van de dag. Maar er zijn wel beelden die op dit moment al aan de horizon opdoemen. Ja. En waar toch wel naar gekeken wordt van oké, hoe ver staat dit soort technologie? En hoe zouden we ons daar nog tegen kunnen wapenen?
Ja, als je zeg maar een beetje de Hollywoodfilms volgt, dan zie je dingen die waarvan je nu denkt, ja, dat kan allemaal nog niet. Maar dat zou in de nabije toekomst helemaal niet zo'n raar idee zijn.
Juist, daar zie je inderdaad waar de huidige verbeeldingsvermogen naartoe gaat. En technologisch in theorie mogelijk.
Ja. Kan jij ons een beetje op weg helpen, Bart, waar we aan moeten denken als je het hebt over wat de aanvallers met AI en cybersecurity gaan doen? Die combinatie van die twee.
Eigenlijk is daar een hele evolutie geweest. En als ik even teruggrijp op het moment dat ChatGPT en in zijn algemeenheid large language models werden geïntroduceerd, heeft dat een enorme stroomversnelling meegemaakt. Tot op dat moment werd AI ook al wel gebruikt, primair om aanvallen te automatiseren. Maar zoals je zegt, de impersonalisatie was nog niet van die aard die we sinds ChatGPT hebben gezien. En dat is wel echt toegenomen. Desalniettemin blijven we dat volgens nog een evolutionaire stap vinden. In die zin dat dat soort oplichting werd ook al gedaan zonder large language models. Wat het wel als gamechanger meebrengt, is dat het gewoon geautomatiseerd uitgevoerd kan worden en dus veel grootschaliger toegepast zou kunnen worden. Desalniettemin zeg maar een flinke evolutionaire stap. Als we nu kijken naar de meest recente ontwikkelingen die we aan sommige Amerikaanse universiteiten bijvoorbeeld zien, die echt heel intensief onderzoek aan het doen zijn naar bijvoorbeeld agentic AI. Waarbij ze proberen om meerdere AI agents, ieder gespecialiseerd in een aparte tak van sport van cyberhacking, te coördineren en te orchestreren om daar zeg maar van die kill chains van achtereenvolgende stapjes van aanvallen mee uit te voeren. Dan zijn de publicaties die ze uitbrengen, dat zijn dit soort alarmerende berichten die je eigenlijk dan ook in de Hollywood films begint te zien. Dat is nog heel pril. Maar neemt niet weg dat de eerste seinen daar opdoemen.
Begrijp ik je dan goed dat ik je hoor zeggen, enerzijds is het eigenlijk het oplichten, in verwarring brengen van de mens zelf. Anderzijds kan je AI ook inzetten om meer die harde kant van dat cybersecurity. Hè, kijken van waar zitten de zachte plekken in een systeem en hoe kom ik daar binnen en wat heb ik daarvoor nodig. Hè? Dus dan gaat het meer over de code en zo die gebruikt wordt daarvoor.
Exact.
En allebei die twee kan het dus een hele belangrijke rol gaan spelen.
Precies. In principe is de mens een zwakke schakel, maar niet de enige. Er zijn ook allerlei diensten die publiek worden aangeboden door partijen die via dat soort diensten en via het internet gewoon aanvalbaar zijn.
Ja.
En als je via die weg malware in dat soort systemen kunt inbrengen, ben je mogelijk nog veel effectiever dan wanneer je de helpdesk medewerker op verkeerde ideeën brengt.
Ja. Berry, nou denk ik heel simpel, hè? Dan moet je dus dingen. Kijk, AI is voor heel veel mensen beschikbaar, maar dat wil niet zeggen dat je het ook allemaal overal voor kan gebruiken. Dus dan zul je die modellen zoals ChatGPT moeten beveiligen, zodat je daar gewoon geen slechte dingen mee kan doen. Je kan hem ook niet laten schelden. Dus nou, dan moet dit toch een fluitje van een cent zijn, zou je zeggen.
Ja, dat zou je zeggen. Maar de realiteit is dat we niet heel veel toegang hebben tot de werking van die grote modellen. Dus het is voor ons ontzettend moeilijk in te schatten van waar nu de zwakheden zitten in die modellen. Veel van die modellen wordt de toegang gewoon tegengehouden door de eigenaren daarvan. En er wordt mondjesmaat, wordt er inzicht gegeven in hoe die getest worden op kwetsbaarheden.
Ja.
En hoe je daar als gebruiker of als ontwikkelaar mee om moet gaan. Dus de manier waarop de markt op dit moment in elkaar steekt, die maakt het heel erg moeilijk zeg maar, om die AI-algoritmiek zelf te verbeteren. Je bent heel erg afhankelijk van wat de grote partijen zelf doen.
Ja, en die grote partijen zitten niet in Europa. Dat is ook nog een probleem. Hè?
En de meeste van die grote partijen zitten niet in Europa. Klopt, ja.
Veel, natuurlijk veel in de VS. Maar ook in China natuurlijk.
Ook in China, ja.
Ja, ik volg veel mensen om mij heen die heel blij zijn. Oh ja, dat is een nieuw AI-model. Ja, het werkt toch hartstikke goed. En dan blijkt het een Chinees model te zijn. Ik zeg, ja, misschien moet je er toch even over nadenken voordat je daar van alles en nog wat in gaat stoppen.
Ja,
datzelfde geldt voor de Amerikaanse overigens natuurlijk. Hè.
En ik denk, met alle modellen moet je even nadenken. Het maakt niet zoveel van uit van waar het vandaan komt. Want in principe kunnen alle modellen kwetsbaarheden bevatten. Of het nou uit China komt of uit de Verenigde Staten of uit Europa. Nog steeds moet je echt aan afvragen van wat zit er nou in, waar zit de kwetsbaarheid? Hoe zou iemand dit kunnen misbruiken?
Ja, kunnen we dat ook verwachten van doorsnee consumenten die denken, oh leuk.
Ik denk dat we mensen moeten opleiden van dat niet alles wat ze gebruiken vanzelfsprekend helemaal veilig is. Dat is de wereld waarin we leven. Is dat we mensen bewust moeten maken dat het gebruik van elektronica en van elektronische diensten, dat daar ook zeg maar kwetsbaarheden in zitten. En dat je die zoveel mogelijk probeert te vermijden. Maar dat je niet lukraak erop moet vertrouwen dat dat wel goed komt.
Ja, net zoals dat je je deur op slot doet.
Net zodat je je deur op slot doet, je fiets op slot doet.
Ja. Ja. Ja, alleen is dit iets complexer wellicht.
Absoluut, ja.
Nou gelden de kansen om je beter te verdedigen en de bedreigingen voor zeg maar, de aanvallers. Die gelden natuurlijk zowel voor de overheid, waar we met z'n allen natuurlijk gevolgen van voelen. Als voor al die private bedrijven. Hoe verhouden die twee zich met elkaar? Hoe werken die samen om ervoor te zorgen dat je dit het hoofd biedt?
Overheid is natuurlijk een hele belangrijke aanjager van die bewustwording. En heeft daar ook een grote taak in. En een voorbeeldrol. Maar er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarin het voortouw nemen. Ik denk dat we in Nederland een uitdaging zitten. Is dat zeg maar, het midden- en kleinbedrijf op sleeptouw genomen moet worden. Waarbij cybersecurity vaak een taak is die iemand erbij doet. Waarbij de budgetten gelimiteerd zijn. En om die mee te nemen, dat daar de grote uitdaging is. En natuurlijk ook de consument die in grote getalen gebruik maakt van een hoop digitale diensten. En die inzichtelijk moet krijgen en zich in ieder geval bewust van moet zijn van wat we daarmee kunnen en moeten.
Ja. Nou kan ik me voorstellen dat als je een MKB-bedrijf bent, ben ik zelf ook, dat je dan ook denkt, ja, ik ben toch totaal niet interessant, joh. Voor die hacker die in Noord-Korea zit en die wat voor elkaar wil krijgen. Of waar ze dan ook zich ook al ophouden. Ben totaal niet interessant voor ze. Dus het zal meevallen.
Ja, ik denk dat we al jarenlang zien dat de algehele houding is als het gaat over cybersecurity. Laat maar even afwachten wat het risico is. Maar als het gebeurt, dan is het ontzettend vervelend. Dan kost het heel veel geld. Het kost ook heel veel effort, heel veel moeite om het weer te herstellen.
Ja, en vaak ben je ook niet eens verzekerd, hè? Omdat het bijna niet te verzekeren is.
Precies.
Ja.
En dan ben je heel veel dingen kwijt. Dat is niet nodig. Dus dat probeer je zoveel mogelijk te vermijden.
Ja. Laten we eens even naar de risico's en de uitdagingen kijken. En ook de kansen die er natuurlijk zijn het inzetten van AI bij cybersecurity. We hebben het natuurlijk al een beetje over gehad natuurlijk. Hè? Bart, die twee kanten van het spectrum. De enerzijds die harde technische kant. Anderzijds de zachte menselijke kant. Het voor de gek houden van mensen. Neem ons daar nog eens in mee. Hoe gaan die ontwikkelingen? Hoe concreet is het al? Als we eerst even beginnen bij die menselijke kant. Welke dingen zie je al langskomen?
Ja, op dit moment zijn onderwerpen zoals fake news, impersonalisatie worden gewoon gezien. Wat we wel nog op dit moment merken is dat dat in de hoek van de oplichting zit. En dat daar tot op zekere hoogte effectiever gebruik gemaakt wordt van dat soort technieken middels AI. Het blijft nog wel even in diezelfde hoek zitten van oplichting. Waar we verder oog op hebben is meer de hackingkant. Dat is over het algemeen meer gericht tegen bedrijven. Het zij om ransomware attacks los te kunnen laten. Ook daar wordt bijvoorbeeld veel aan profiling gedaan om te kijken van welke mensen zijn eventueel chanteerbaar of hebben toegang tot bepaalde systemen.
En die profiling wordt dan, daar wordt AI bij ingezet. Want dat is natuurlijk een hoop werk, kan ik me voorstellen.
Precies, dat is over het algemeen social media mining. En het combineren van heel veel gegevens over personen. Om maar proberen erachter te komen van ja, wie heeft bepaalde toegang tot systemen binnen een bedrijf die voor ons potentieel interessant zijn. Op die manier informatie inwinnen. Dus de threat intelligence wordt dat dan genoemd. En dan in dit geval aan de malafide kant. Daar wordt heel veel AI voor ingezet.
Ja.
Aan de verdedigende kant geldt dat ook. Threat intelligence wordt ook gedaan vanuit de verdedigende kant. Inclusief ook anomaliedetectie. Dus het proberen te detecteren van patronen. Van bijvoorbeeld handelswijze van mensen. Om te zien of zij anders gaan handelen. Op een bepaalde dag of onder bepaalde omstandigheden.
Ja, ik heb het zelf laatst meegemaakt. Dat ik bij iemand stond en ik wilde iets betalen. En dat viel blijkbaar niet in mijn normale bestedingspatroon. Ja. Want gelijk werd mijn rekening geblokkeerd.
Zeker.
Ja, overigens was er toen niemand. Er waren toen geen mensen waar ik mee kon bellen. Om het vervolgens weer te ontblokken. Dat was wel weer interessant.
Zeker. Ja. En dat is natuurlijk ook weer een beetje de keerzijde van dit soort autonome cybersecurity systemen. Dat je daar wel vertrouwen in moet hebben dat het systeem de juiste beslissingen neemt. En dat in die end de beslisser over wie een bepaalde betaling wil uitvoeren. En het liefst ook de rekeninghouder. Daar toch enige invloed op heeft. Daar wordt ook wel heel veel naar gezocht op dit moment. In autonome cybersecurity systemen. Naar in hoeverre moet je bepaalde acties suggested maken. Dus gewoon als waarschuwing op een beeldscherm. Of hetzij via zo'n pinautomaat zelf. Om te kijken of je daar een interface op kunt krijgen. Die zegt van hey, gevaarlijke transactie. Voer alsjeblieft telefoonnummer ook in.
Dat je daar extra beveiligingslaag hebt daar.
Ja. Precies. Daar wordt heel veel naar gekeken om te kijken van hoe kun je dat toch zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Want het moeilijke van anomaliedetectie is over het algemeen dat je de anomalie wel kunt, dus het afwijkende gedrag wel kunt constateren. Maar waarom dat gedrag afwijkend is, dus de oorzaak daarachter vaak niet.
Ja.
En daar wordt natuurlijk veel mee geworsteld. En dat is in zijn algemeenheid in AI gewoon een heel lastig probleem. Wat AI alignment genoemd wordt. Wat is het doel? Welk doel probeert het AI-systeem of een autonoom cyberweerbaar systeem te bereiken? En is dat doel wel wat we willen? En wat degene die daar verantwoordelijk voor is wil?
Ja. Oké, dus je hebt dus die anomalie. Hè? Dus patronen zien en hey, wat gebeurt hier iets raars en wat doen we ermee? Grijpt het systeem dan zelf in of grijpt het systeem niet zelf in? Dat herkennen van wat is echt en wat is niet echt. Hè? Want daar gaat het natuurlijk ook voor een groot gedeelte om. Valt AI daar nog in te zetten? Want die zit natuurlijk ook aan de andere kant. Hè? Dus AI kan dingen creëren waarvan je denkt, ja, het zou wel eens echt kunnen zijn. Kan je AI ook inzetten om te checken of het echt zo is?
Ja, dan komen we op het gebied van cyber reasoning. Dus het redeneren over wat gebeurt hier nou daadwerkelijk.
Mm-hmm.
Dat is een gebied wat ontzettend pril is. En het is een beetje de vraag of met de huidige generatie AI, die primair data gedreven is, dus het leert op basis van wat er al ooit gebeurd is. Of dat zich kan doorontwikkelen op een bepaalde manier zodanig dat het kan gaan redeneren voor patronen die in de toekomst gaan optreden. Daar wordt veel werk aan gedaan. In de cybersecurity is dat een gebied wat in 2016 eigenlijk opgekomen is. En aangewakkerd door Amerikaanse partijen zoals DARPA. Die allerlei soort van wedstrijdjes zijn gaan organiseren tussen geautomatiseerde systemen die elkaar proberen te hacken en dan zichzelf proberen te patchen. Dat is het werkveld van cyber reasoning systems. Nogmaals, het is wel de vraag van hoe ver komen we daar. Want we zien op de andere vlakken, zoals met large language models, dat daar enorm snel veel grotere stappen gemaakt worden.
Yeah.
Op cyber reasoning wordt dus nu heel erg gekeken naar die agentic AI. Een heleboel AI agents proberen te koppelen en te coördineren en daar een soort van georchestreerd gedrag van te maken van wat al die specifieke AI agents aan het doen zijn.
Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een organisatie van AI agents die ook nog eens een keer elkaar gaan helpen en ondersteunen. Dat is wel bijzonder natuurlijk, hè? Want dan wordt het een soort organisatie. Dus gaan ze dan ook vergaderen, denk ik dan ook?
Nou ja, goed. Afgelopen week heeft Google een nieuw protocol uitgebracht. Het agent-to-agent protocol. Zodanig dat het in ieder geval nu een taal is waarin AI agents met elkaar kunnen spreken om afstemming te krijgen over bepaalde taken. Dus ja, speelveld ontwikkelt zich gewoon snel. We zien nog niet echt die key doorbraak in waar zit dan die slimmigheid. Hè? Dus dat orchestreren van eerst moet dit gebeuren, dan dat. En als dit niet werkt, dan gaan we terug naar dat. Dat orchestreren wordt tot op de dag van vandaag voornamelijk geprogrammeerd door mensen.
Ja.
En daar zijn weer allerlei technieken voor. Maar er is nog geen AI die dat soort orchestratie workflows, zeg maar, zelf maakt en optimaliseert continu. Daar zijn we eigenlijk met deze generatie AI nog niet aan toe.
Dat heeft nog even nodig.
Ja.
Vinden we misschien ook niet zo erg, zit ik mij te bedenken. Dan kom ik gelijk op een andere vraag natuurlijk, Barry. Dat er heel veel kan, dat is natuurlijk soms mooi. De vraag is natuurlijk ook wat je zou willen. Hè? Want als je het over cybersecurity hebt en je hebt het over AI, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, we kunnen de dingen heel goed veiliger en veilig maken. Alleen is het dan nog wel, hoe zitten we dan met de privacy? Hoe zitten we met de ethische kant? Gaan we dan iets soort Big Brother samenleving in? Waar jullie overigens ook hele leuke dingen voor doen. Want ik vond een collega van jullie in de studio gehad die zei, ja, we hebben ook dingen die kunnen AI juist heel erg in de war brengen met allerlei rare kleurtjes. En die vertelde volgens mij dat zij een t-shirt hebben waardoor alle AI-systemen in China je toch niet meer herkennen. Dat is wel heel grappig.
Ja.
Ja. Maar ja, de vraag is, dat het kan, wil niet zeggen dat we het zouden moeten willen.
Nee. En dat is denk ik generiek, hè, over AI en autonome systemen is dat een discussiepunt. Ik vind het veld van cybersecurity is wel een bijzonder veld. Want de achterstand die we daar oplopen, als we AI niet inzetten, die wordt zo groot, hè, dat het echt kans loopt om te ontsporen.
Ja.
Hè, dus de vraag is of we wel keus hebben om het niet te willen. En ik denk dat we juist heel erg snel zouden moeten willen, maar ons wel moeten afvragen van hoe kun je dat goed doen? Hè, want je kunt het maar één keer goed ontwikkelen. Maar dit is wel een domein waar het heel urgent is en noodzakelijk. Dus de vraag van of we het zouden willen is niet zo aan de orde. Hè, maar kunnen we het zo goed mogelijk doen?
Ja. Ja, en kun je nog uitleggen wat er gebeurt? Toch? Dat is ook wel een uitdaging.
Ja, en dat vinden we nu heel erg belangrijk. Dat is eigenlijk waar al onze besluiten, maar ook de auditing op besluiten op gebaseerd. Dus kunnen we uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken. Mm-hmm. Ook al is die uitleg niet heel erg geloofwaardig, dan is het belangrijk dat we die uitleg kunnen geven. Daar wordt ook al aan gewerkt, ook in het hele AI-domein, om dat beter te doen. Maar spannend is hier wel van dat aan de aanvallerskant, dat het niet zo erg is om wel eens foutje te maken.
Nee, want dan is de aanval niet gelukt.
Dan is de aanval niet gelukt en dan ga je het gewoon nog een keer proberen.
Ja, in dit geval ben je inderdaad de keeper in het goal. Dan moet je geen fouten maken.
Maar aan de verdedigingskant ligt het iets gevoelig en lastig. Je kunt je daar niet voor oorloven om het fout te doen. Want dan wordt er wel echt naar je gekeken. Of levert het ook direct schade op. Dus de uitdaging is een beetje onevenredig verdeeld. Is dat eigenlijk de aanvallers de snelheid kunnen bepalen. En dat je aan de verdedigingskant eigenlijk met nog meer snelheid het beter moet doen.
Ja, en waarschijnlijk kom je er op sommige momenten ook juist doordat het misgaat achter wat de aanvallers voor slimme dingen hebben bedacht, toch?
Ja.
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 In die zin is het ook juist weer heel belangrijk dat we dat soort informatie met elkaar delen.
Precies. Ja, dat is
ontzettend
belangrijk.
Dan moet je dus gaan delen dat je gehackt bent en dat mensen jouw organisatie minder goed kunnen vertrouwen.
Ja, en overigens hier zien we ook wel een verbetering van de situatie ten opzichte van vroeger. Dus partijen zijn veel meer bereid om te delen waar ze tegenaan lopen. Omdat ze ook beseffen dat ze van elkaar kunnen en moeten leren. Van als je als iedere organisatie elke keer afzonderlijk het wiel moet uitvinden. Van dan is dat heel veel verspilde moeite, heel veel verspild geld. Maar ook gewoon schade die niet noodzakelijk is.
Grappig natuurlijk, hè, dat je als je buiten op straat je veilig wil voelen, dan is dat omdat er de wegen goed zijn, dat er stoplichten zijn, dat we politie, brandweer, ambulance, er is van alles nog wat geregeld. Daar betalen we braaf belasting voor. Maar op cybergebied, ja, de overheid zelf wordt beschermd. Maar in hoeverre is er iets wat ons als burgers beschermt?
Ja. Er is wel aardig wat regelgeving. En ook regelgeving in de maak. Die ervoor zorgt dat bedrijven die spullen maken, diensten verlenen, dat die echt meer aandacht besteden aan cyberveiligheid. Zodat consumenten ook wat minder snel geconfronteerd worden met onveilige diensten en onveilige producten. Dus daar is echt wel veel aandacht voor. Maar het is niet iets wat standaard als een gegeven is. Het is geen commodity. En dat is ook wel iets wat ons bezighoudt. Dus uiteindelijk moet je best wel veel moeite doen. Diep in de buidel tasten. Je best wel verdiepen om je goed te kunnen verweren tegen cyberdreigingen. En het zou eigenlijk zo moeten zijn van dat iedereen in Nederland tegen een acceptabel niveau en met een acceptabele investering gewoon goed beschermd kan zijn.
Ja. Er ligt een enorme markt, zou ik zeggen.
Ja, en ook een enorme uitdaging natuurlijk.
Een van die uitdagingen is inderdaad, wat Berry zegt, acceptabel. En het feit dat dat voor de een anders ligt dan voor de ander. Dus als jij voor een pinautomaat staat en je krijgt je geld niet, omdat daar een fraudeleuze actie wordt verondersteld. Sommige mensen vinden dat heel prettig en gaan later wel hun geld doen of kiezen voor een alternatieve betaalwijze. Voor anderen is dat een acuut probleem. En dus dat acceptabel en dat configureerbaar is en dat personen en organisaties hun eigen beleid daarop los kunnen laten of hun eigen risk appetite op af kunnen stemmen. Dat is heel belangrijk en daar... Ja, dat zijn echt uitdagingen om... er is geen one size fits all solution. Zelfs niet als we autonome cyberweerbaarheid zouden hebben.
Ja. Ik wil het met jullie nog even specifiek hebben over de overheid. Zeker gezien natuurlijk de politieke situatie waar we... en de geopolitieke situatie moet u vooral zeggen waar we in zitten. Het is niet voor niks dat... mensen ineens opgeroepen worden om een noodpakket in huis te halen. Nou, dat de laatste keer dat ik dat hoorde, was ik in mijn jeugd in de Koude Oorlog. Dat is niet omdat morgen er allerlei vreemde mogendheden binnen gaan vallen, fysiek, maar wel omdat er misschien eens een keer iemand aan de watervoorziening gaat zitten klooien of gaat zorgen dat we een paar dagen geen elektriciteit hebben. Wat moet die overheid doen? Welke uitdaging staat de overheid voor? Berry.
Ja, dat is een hele goede vraag.
Kun je er 19 podcast over maken volgens mij.
Ja, daar kun je inderdaad een hele podcast over maken. Maar niet, wat je wel ziet, het is een groeiende uitdaging. Ik herinner me nog dat ik vorig jaar op vakantie ging in de zomer. Dat dacht ik. Want dat was precies het moment dat wereldwijd er een computerstoring was in de computersysteem op vliegvelden. Die te maken had met een update van een computer die toevallig fout was gegaan. Dus dat was nog niet eens een hack, maar wel een voorbeeld van hoe groot de impact kan zijn van iets kleins. Omdat alles met elkaar verbonden is. En dat is iets waar de overheid wel steeds voor staat, is dat we raken zo verbonden met al onze apparatuur, al onze systemen, van dat als er iets fout gaat, de impact best groot kan zijn. Het bepalen van de impact, maar ook het limiteren van die impact en het zo snel mogelijk oplossen van iets als er iets gebeurt. Dat is iets waar de overheid steeds vaker een grotere uitdaging heeft dan ooit tevoren.
Ja, dat is ook wel ingewikkeld natuurlijk. Hè? Want we verwachten wel dat we eigenlijk alles morgen gelijk hebben als we op een knop drukken, of het liefst vandaag. Ook bij de overheid. Ja. Daar moeten misschien toch wel wat spannende keuzes in gemaakt worden, zou je dan zeggen.
Nou ja, en maar goed, ook daarop aanvullend. De overheid is een van de partijen die hier deels aan zet is. Zoals net al ter sprake gekomen, wetgeving komt eraan om ook echt burgers te beschermen en cyberveilige producten op te laten leveren door leveranciers. Maar zij zijn niet de enige. En zij handelen in principe zodra de publieke belangen geschaad raken. En dat kan zijn nationale veiligheidsbelangen. Het kan zijn maatschappelijke belangen van burgers in hun digitale gebruik. Het kan zijn economische belangen. Op dit moment is de stand van zaken op het gebied van AI en cybersecurity dat het nog niet volledig duidelijk is wat nou precies die publieke belangen zijn die geschaad zouden raken. En in ieder geval niet in die mate dat de overheid aan zet is. Kortom, responsible AI, dus het verstandig gebruiken van AI-systemen, is iets wat bij organisaties en gebruikers ligt vooralsnog. Op het moment dat dat soort hygiënemaatregelen niet voldoende zijn, dan moet er dus iets groters gebeuren wat burgers en organisaties niet zelf kunnen oplossen. En dan krijg je dat de overheid daar aan zet is. Op dit moment is dit speelveld dermate jong dat zich dat allemaal nog moet uitkristalliseren. En we assisteren vanuit TNO de overheid om daar een blik de toekomst in te werpen. Om een aantal scenario's te gaan schetsen. Zodanig dat we iets duidelijker kunnen aangeven. Nou, als dit soort situaties beginnen op te treden, dan bent u aan zet, overheid. En dan bereidt u ook alvast voor op het treffen van maatregelen daarvoor. Want deze wereld gaat ontzettend snel.
Ja, en dan weten we natuurlijk dat heel veel van onze wetgeving, gelukkig zou ik bijna zeggen, uit Europa komt. In ieder geval de richting waarop uit Europa komt. Wat speelt er daar allemaal af? Want volgens mij wordt daar ook hard gewerkt aan een AI-act. En natuurlijk sowieso hoe wij steeds meer gaan optrekken samen om te zorgen dat we binnen Europa veilig blijven.
Er is sowieso op de AI-act is een van de richtinggevende regels die nu worden opgesteld en geïmplementeerd in de lidstaten. Tegelijkertijd heb je de Cyber Resiliency Act op een soortgelijk niveau. Voor de kritieke infrastructuur, dus als we het over onze waterbedrijven, energiebedrijven hebben, is de NIS 2 inmiddels wordt daar hard aan gewerkt om die goed te implementeren. Dus er is een heel palet aan allerlei regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd wordt vanuit de Europese Unie. En dat is ook belangrijk om dat in Europese context op te pakken, omdat deze wereld zich niet binnen de grenzen van Nederland afspeelt.
Nee, het maakt helemaal niet zoveel uit waar je zit. Ik ben uitermate fan van de BBC podcast. God weet je ook weer. Nou ja, dat gaat over Noord-Koreaanse hackers. En als je dan hoort waar die allemaal huishouden en wat ze voor elkaar krijgen en met wie ze samenwerken. Dat is echt een soort digitale James Bond. The Lazarus Heist heet die overigens, de podcast. Dus is super leuk om naar te luisteren. Dan kan je vermaakt worden en wat meer leren over wat cybersecurity eigenlijk is. Bart noemde al even de samenwerking in Europa natuurlijk tussen overheden. We hebben het al een klein beetje gehad over samenwerking, overheid, bedrijven. Als je het over die samenwerking hebt, Perry, wat zou de volgende stap moeten zijn? Of zeg je van nou, dat loopt allemaal heel erg crescendo en niks meer aan doen, gaat prima?
Nee, ik denk dat die samenwerking echt nog inniger kan zijn en dat ze met name op het gebied van innovatie vaker de handen bij elkaar kunnen steken. We zien toch wel vaak dat de overheid een stap neemt en dan kijkt of het bedrijfsleven mee wil gaan. Maar dat is over het algemeen best nog wel schoorvoetend. Het is ook een onderwerp waar partijen over het algemeen wat afwachtend zijn. Dus hier zou je eigenlijk gewoon een voortrekkersrol, een verbindende rol, maar ook een toenadering van beide kanten graag willen zien. Dus je moet dit samen doen. Het is niet zo dat de overheid dit alleen kan. Dit moet je met de bedrijven doen. En daar zien we wel van dat daar het initiatief en de samenwerking echt wel inniger kan. En ook noodzakelijk is. Overigens denk ik dat zeg maar, de hele geopolitieke situatie toch ook de overheid en het bedrijfsleven in Europa wel naar elkaar toedrijft. Ja, we zijn als het ware tot elkaar veroordeeld om het anders te doen en nog beter te doen.
Ja.
En dat is denk ik een gunstige situatie, een goede stimulans voor dit onderwerp in ieder geval.
Ja. Nou, zit ik ook even te denken. Hè? Kijk, als je nou een hele grote organisatie bent, dan kan ik me best wel voorstellen. Of je nou een overheidsorganisatie bent, of je bent een groot bedrijf, dan kan ik me voorstellen dat je wel wat tijd en energie en kennis vrij kunt maken om te bedenken. Wat gebeurt er op dit vlak en wat gaat het voor ons betekenen? En zeker natuurlijk, ja, kunnen ze altijd TNO vragen om daarbij te helpen, dat snap ik. Maar als je nou wat kleiner bent, en dan heb ik het nog niet eens over de echt kleine bedrijven met 1, 2, 3 mensen, wat overigens wel het grootste aantal bedrijven in Nederland natuurlijk is. Maar als je 20, 25 mensen hebt, ja, dan heb je misschien 1 of 2 mensen die zich echt met IT bezighouden. Je bent net misschien een beetje begonnen met AI, want na de eerste hype denk je, het begint echt wat te worden. En dan moet je dit ook nog doen. Dus voor dat soort bedrijven, toch het merendeel van onze economie is, niet echt heel klein, maar zeker niet groot ook, daartussenin, wat zou je ze adviseren, Bart? Wat kunnen ze doen om bij te blijven, om de risico's goed in te kunnen schatten?
Nou, een van de belangrijkste onderdelen voor dat soort partijen is verantwoord gebruik van AI. Dat soort partijen zullen typisch gebruik maken van generatieve AI-diensten. En er zijn een aantal simpele regels voor. En je kunt sommige partijen hebben die regels ook gepubliceerd. Maar grofweg komt dat gewoon neer op punt 1. Bedenk goed waarom je AI wil gebruiken. En als je heel goed nadenkt, stel je ook de vraag, heb ik überhaupt AI nodig hiervoor? Of kan ik het ook op een andere manier doen? Als je dan besloten hebt om de generatieve AI te gebruiken, zorg ervoor dat je nooit gevoelige gegevens prijsgeeft aan een systeem, alsof je het bij wijze van spreken aan iemand op de markt zou vertellen. Alles wat je niet kwijt wil, niet prompten in generatieve AI.
Ook niet in de versies waarbij ze zeggen, ja, maar nu ben je afgeschermd en je hebt de betaalde variant, dus no worries.
Voor de partijen die zich dat kunnen permitteren, dus die inderdaad van de niet-publieke systemen gebruik maken, geldt dat in mindere mate. Okay. Vergewis je dan zelf eerst dat dat inderdaad allemaal volledig afgeschermd is. Nou, mocht dat zo zijn, dan is dit een minder belangrijk punt, maar blijft nog steeds belangrijk, want nog steeds zitten potentieel privacygevoelige gegevens in een of ander AI-systeem. Wat dan weliswaar binnen je eigen muren staat. Maar in al jouw IT-systemen en privacygevoelige gegevens heb je een goed beeld van nodig van waar zit dat.
Ja.
Daar ben je toe gedwongen vanuit de wetgeving zoals de GDPR. Als je dan op een gegeven moment AI gebruikt hebt, ja, controleer het antwoord. Er zijn te veel voorbeelden inmiddels van partijen die gebruik hebben gemaakt van generatieve AI, op een gegeven moment erachter komen dat dat potentieel meer problemen oplevert dan dat het ze werk bespaart. Waardoor ze, en dat is bij gebrek aan controle vaak op wat AI aan antwoorden geeft. En dat zijn eigenlijk de soort van de basishygiëne punten, zeg maar, waar je op moet letten als je generatieve AI gebruikt. Dat zijn de basisuitgangspunten voor responsible use of AI.
Ja.
En dat is denk ik voor kleinere bedrijven, daar begint het allemaal mee. Denk echt gewoon even goed na over de manier waarop je omgaat met het gebruik van AI.
Ja,
stop en niet, verwacht geen wonderen. Dat is,
stop niet de broncode van je belangrijkste systeem erin en vraag, goh, kan je onze broncode even verbeteren? Dat soort dingen zijn uitermate onverstandig. Ja. Barry, voor jou een net andere vraag. Want stel je voor, je bent beleidsmaker bij de overheid en je houdt je inderdaad bezig met veiligheid van onze basisinfrastructuur, maar ook gewoon van onze basissystemen. En je hoort deze podcast en je denkt, ja, dat is wel inderdaad en kennis van AI diepgaand en kennis van cyber diepgaand. Die combinatie, ja, die hebben we volgens mij niet in huis. Hoe kun je een eerste stap zetten als dit een relatief nieuw vraagstuk voor je is?
Ja, eigenlijk heel makkelijk om de twee bloedgroepen bij elkaar te zetten. Dat is denk ik een allereerste belangrijke stap. En eigenlijk is dat ook iets waar we als TNO zelf tegenaan lopen. We hebben twee afdelingen. Een afdeling cybersecurity technologie en afdeling data science, waar je heel veel AI kennis. En we kwamen erachter dat die eigenlijk heel weinig samen deden. Terwijl ze heel veel overlap hebben in de onderwerpen die ze bestrijken. En door ze samen te zetten, Kunnen ze heel veel van elkaar leren. Hey, maar zien ze ook waar ze eerst een beetje blind voor waren. En dat leidt tot denk ik meer begrip. Maar leidt ook tot hele interessante nieuwe toepassingen en nieuwe inzichten. Dus dat is het allereerste wat je moet doen. Ik denk ten tweede is dat je ervoor moet zorgen van dat je met alle nieuwe dingen die je ontwikkelt tegelijkertijd ook aandacht besteedt aan datgene wat er dan aan nieuwe kwetsbaarheden wordt geïntroduceerd. Ja. Dus in alles wat we ontwikkelen en aanjagen moeten we oog hebben voor de bijeffecten die erdoor gecreëerd worden. En dat moet je niet pas later gaan doen, maar eigenlijk al vanaf het begin. En dat is een beetje... het is niet gewoon dat we dat met technologische ontwikkeling doen. Maar dat wordt wel noodzakelijk.
Ja, en pas op dus dat je die stap niet overslaat in het kader van... We zijn zo enthousiast, het levert zoveel voordelen op.
Precies.
Ach ja, we zien later wel.
Ja.
In het veld zien we eigenlijk ook wel waarom deze twee bloedgroepen, beide zijn eigenlijk vertakkingen vanuit de informatica, zowel de AI als de cybersecurity is dat tot op dit moment. Het bijzondere is toch wel dat ze elkaar niet zo heel erg mogen. In ieder geval niet van nature. Het punt is dat veel AI-ontwikkelaars zijn heel erg geïnteresseerd in van wij gaan een paar prachtige dingen maken om de wereld te verbeteren en... En zodra cybersecurity om de hoek komt kijken, levert dat allerlei belemmeringen op in mijn werk. Vice versa zijn cybersecurity specialisten. Dat vergt in de moeilijkere dingen. We hadden het net al even over cyber reasoning systems. Over vaardigheden die AI op dit moment eigenlijk nog niet echt biedt. Kortom, er is een soort van skepsis binnen cybersecurity specialisten. Er is trouwens ook nog een ander interessant ding om te noemen is... zodra onze grote Amerikaanse giganten zoals OpenAI of Google nieuwe versies uitbrengen van hun LLM's, het is niet zo dat ze daar heel onverantwoord mee omgaan en zich niet afvragen van oké, wat kun je hiermee op cybersecurity vlak of op cyberaanvalsvlak. Dus wat zij doen is allerlei testen voordat ze dat soort producten op de markt brengen. En bijvoorbeeld voor een van de meest recente large language models van OpenAI, die hebben een testrapport gepubliceerd waarin ze GPT-4o hebben laten een capture the flag hebben laten spelen. Dus dat is een cybersecurity spelletje. Een wedstrijdje hebben gedaan tegen cybersecurity specialisten. Nou, cybersecurity specialisten op dit moment zijn by far beter dan dit soort, de meest moderne large language models die we kennen. Dat is al een aanwijzing. Dat is ook een soort van onderstreping waarvan cybersecurity specialisten zitten. Ja, iedereen heeft over AI, maar ons werk is gewoon dermate moeilijk. Dat is gewoon niet automatiseerbaar.
Ja, ja.
Kortom, er zit een soort van wederzijds. Het is niet natuurlijk dat AI en cybersecurity bij elkaar komt binnen een bedrijf.
Ja, en dus hoor ik je ook zeggen, als je ze bij elkaar brengt, begeleid dat even goed.
Ja, zodat zeker. Ik denk binnen TNO, wij hebben het gedaan en... Ja, het is niet alsof je ze in de kamer zet en ze komen springend naar buiten, zeg maar. Dat is echt nog wel even flinke gesprekken. En hoe zit het nou helemaal?
Ja, dat, grappig. Mooi. Ik vond het leuk om met jullie te praten over dit ontluikende veld. En over een paar jaar hebben we het nergens anders over. Zo gaat het dan ook. Hè? Dus dank jullie wel. Je hoorde Barry Vetjens en Bart Gijzen, beide van TNO. Misschien nog wel een allerlaatste vraag, Barry. Maar anders dan zetten we het gewoon in de show notes. Want ik hoorde al ergens een rapport voorbij komen. Dat is vast ergens te vinden op de website van TNO.
Op de website van TNO, volgens mij.
Ja. Zeker. Ja.
Hartstikke goed. Ja. Nou. Wij zorgen dat daar een linkje in staat in de show notes. Dank jullie wel. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren.
Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.